Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
En dat is alweer nummer 16 voor Max Verstappen dit seizoen. Door de Grand Prix van Mexico te winnen, Moeke. Ja, het gaat hem weer makkelijk af.
Nou, makkelijk.
Nee, het wordt hem weer niet cadeau gegeven.
Dat is toch eigenlijk wel weer het verhaal van de dag. Hij pakt weer een waanzinnig record. Maar hij moest er echt voor knokken, wederom.
Ja, zoals wel vaker dit seizoen, maar toch dan weer Max Verstappen op de bovenste treden, Joost.
Hoe dan? Wanneer was het echt spannend?
Hij startte al... Gaan we nu de hele podcast al bespreken?
Ja, misschien wel.
Hij startte al als derde. Hè? Ja. Alternatieve strategie werd hij toch weer in de mix geworpen. Vervolgens een rode vlag waarbij hij op P1 moet starten. Wat ook niet ideaal is met Hamilton op P3 mediumbanden. Hij moest er gewoon voor knokken.
Hij heeft het heel goed gedaan. Maar knokken viel mee, vond ik.
Nou, volgens Joost heeft hij hem cadeau gekregen. Nee, vind ik niet. Gaan we het er zo over hebben.
Dat is dus niet wat ik zeg.
Dat bedoel je wel.
Nee.
Radio check. Loud and clear.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Mexico. Mijn naam is Bas Scharwachter en ik zit hier weer in de nu.nl studio met Joost Nederpelt.
Hallo.
En Patrick Moeke.
Hallo.
Ja, het is gelijk begonnen. Jullie zijn het niet met elkaar eens, want Joost, cadeau gegeven?
Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Dat is weer Moeke talk. Die vindt het altijd heel makkelijk om van de waarheid af te wijken. Dat is een goede eigenschap van een verslaggever.
dit mag je wel zeggen dan.
Verstappen deed het twee keer heel goed bij de start. Ja. En daarna was hij natuurlijk wel nog even in die strategische strijd met Ferrari. Maar hij was gewoon sneller dan Leclerc. Dat hebben we allemaal kunnen zien. En hij zou met een tweestopper ook gewoon winnen van Leclerc, denk ik. En toen kwam ook nog die safety car. Waardoor hij een de facto gratis stop kreeg. Dus ja, volgens mij is de leiding nooit... De winst is nooit onder dreiging geweest voor Verstappen.
Maar ga ik het ook een beetje invullen voor Moeke. Kijk, we hebben het vaker gehad dat Verstappen heel makkelijk met een dominante auto wegrijdt. Zandvoort is een goed voorbeeld van. Daar kreeg hij niet cadeau. En nu, bij die herstart, hij had ook gewoon derde kunnen liggen naar de eerste bocht.
Nou, ik bedoel een beetje de waarde van mogelijkheden dat het niet zou lukken vandaag. Laag op de loer.
Ja, die twee starts waren de cruciale momenten. En daar heeft hij het heel goed gedaan. Dus wat dat betreft... Maar het is als Zandvoort, daar kwam er van alles op hem af. En dat was nu natuurlijk niet zo. Hij was bij de start meteen kordaat, zat aan de binnenkant. Perez deed een Hamiltontje, maar dan nog erger. En bij die tweede start, ja, toen op harde banden, toen was hij gewoon heel goed weg. En toen had ik verwacht dat Hamilton wel wat meer zou kunnen uitrichten, maar dat bleek uiteindelijk ook tegen te vallen.
Nou, we zijn lekker begonnen. Ten eerste gewoon zegen nummer 16. Breekt daarmee zijn eigen record?
Ja, we schrijven het best wel platonisch op. Hè? We zitten ook te kijken van ja, welke kop gaan we dan pushen? Hè? Of zitten we over te discussiëren? Want hij evenaart ook Prost. Met zijn 51ste Grand Prix zegen. Ja. Het is natuurlijk wel ontzettend bijzonder. En ik heb er toch even over na zitten denken. Het is... Volgens de cijfers is Verstappen in combinatie met deze Red Bull gewoon het sterkst bij elkaar. Het sterkste ooit.
Ja, op zondag.
Op zondag.
Ja.
Gewoon in de races. Er is geen combinatie auto-Verstappen, autocoureur die zo goed is als Verstappen-Red Bull dit seizoen gecombineerd.
Ja, ik heb dat lijstje voor me van en dan zie je al die eentjes.
Ja.
En dan zie je Singapore ertussen staan. Dat is toch zo jammer.
Ja, maar tegelijkertijd, het zou nog jammerder, is dat een woord? Nog erger of minder goed zijn geweest als dan die trend had doorgezet dat hij daarna niet meer won. Maar het is wel echt één.
Ja, het is echt een incident geweest. Ja, maar toch stiekem wel een beetje jammer. Maar het maakte het seizoen wel weer even leuk op dat moment.
Ja, was toch een hele leuke race.
Zeker.
Ja.
Zeker. Ja. Ja. Ook gewoon een goede race dat hij daar nog als vijfde eindigt.
Ja. Ja. Maar je mensen zeggen dan van over 16. Ja, de seizoenen zijn tegenwoordig langer. Dus daardoor kan je er ook meer winnen. Dat klopt, want als je een dominante auto hebt, dan kan je er natuurlijk cijfermatig meer van profiteren.
Ja.
Maar wij kijken ook graag naar het gemiddeld aantal overwinningen per seizoen. De percentage races dat je wint. Nou, dat gaat hij. Nou, dat durven we natuurlijk nu wel aan dat hij die gaat pakken. Overnemen van Alberto Ascari in 1952. 6 uit 8. En nu wordt het, denk ik, gewoon
19
uit 23 races.
Moet hij er nog eentje winnen?
Ja, en dan, ja, het is, maar het,
er ja, zit, voor het record van
percentages.
Ja, qua percentages.
Er zit natuurlijk wel een verschil in met de jaren dat Mercedes, vooral de eerste 3 jaar dat Mercedes zo dominant was, want die pakte toen eigenlijk ook altijd pole. En dat doen ze bij Red Bull toch niet zoveel, dus er zit toch wel een klein verschil in.
Nou, sterker nog, het is de 12e keer op rij dat Charles Leclerc
pole pakt
en niet wint.
Ja, dat is,
dat en dat
is
een Red Bull ermee aan de haal gaat.
Ja.
Ja, en dat begint toch wel een klein beetje tussen zijn oren te gaan gaat dat zitten.
Vind je?
Nou, als je dat, nou niet zichtbaar dat hij er last van heeft.
Hij maar kan hij niks aan, wat kan hij eraan doen?
Nee, laat mij ook een keertje uitpraten.
Oh ja,
ja, Joost, even rustig.
Maar als je ziet, hij begint er meteen zelf over op zaterdag na de kwalificatie. Dan zegt hij van ja, we moeten toch maar dit een keertje gaan confisceren. Hè? Want die polls zijn leuk, maar we moeten ook een keer gaan winnen. Wordt lastig. En eigenlijk hoor je al van never nooit dat dit me gaat lukken. Dus ja, ook hij is er gewoon mee bezig al.
Ja, maar ja, oké. Okay. Ik dacht dat je met tussenoren zitten bedoelde dat er een soort van spanning omheen zit.
Nee,
maar
dat niet.
Hij is gewoon kansloos op zondag.
Ja, klopt. Ja.
En dat is een beetje de situatie.
Doet Ferrari dit nou ook niet expres? Omdat in de race zijn ze toch redelijk kansloos. Hebben we vandaag ook weer gezien.
Ja.
Maar je hebt toch alle media-aandacht van de zaterdag. En Leclerc was hartstikke vrolijk. Heb je toch weer dat bandje in je hand?
Ja.
Toch ben wel leuk.
Ja, maar ja, wat schiet je er nou uiteindelijk mee op? Geen kloot natuurlijk. Je krijgt geen punten voor. Ik snap wel wat je zegt. En zijn ze bewust een zaterdagteam nu? Omdat ze weten dat ze sowieso geen zondagteam zijn. Dat zou kunnen. Dus dat ze de auto wat meer afstellen op de kwalificatie.
Ook leuk voor de sponsoren misschien.
Ook leuk voor de sponsoren. Ja, dat zou kunnen. Dat is niet ondenkbaar in de Formule 1 om dat te doen. En als je gaat kijken naar hoe ze hun auto afstellen, waar hun sterke punten steeds liggen, dan is dat relatief weinig downforce. Dus dat ze snel zijn op de rechtstukken. En in de race, hoewel ik het vandaag meegevond vallen, geven die banden gewoon eerder de geest. Maar met nieuwe banden, nieuwe softbanden over 1 rondje, dan maakt dat niet zoveel uit. En dan zijn ze dus juist snel. Dat zag je dus nu uiteindelijk als verrassing in de kwalificatie ook. Dus ja, dat zou kunnen impliceren dat ze het er een beetje om doen.
Ja, en daardoor kwam Ferrari dus op de eerste startrij terecht. Dit hebben we ook in 2021 met Mercedes gezien.
Ja.
Toen had je Bottas en Hamilton naast elkaar met Verstappen erachter. Dan weet je, je moet Verstappen blokken met z'n tweeën. Ja. Als Verstappen er eenmaal naast zit, kom je er voorbij.
Ja, Leclerc had gewoon een te slechte start.
Ja.
Hij had een slechte start, maar waarom wordt die binnenkant nou niet afgedekt? Of de buitenkant dus eigenlijk?
Ja, dat was gewoon omdat hij een te slechte start had. Leclerc was zo slecht weg dat hij niet de mogelijkheid had om Verstappen. En Verstappen was zo goed weg.
Ja.
Dus die kon meteen voor Sainz langsnijden. En meteen aan bij Leclerc aan de binnenkant. Ja, dan had Leclerc hem al heel brusk de kant in moeten duwen. Dat doet Leclerc ook niet.
Ik bedoelde eigenlijk dat ze samen, want Verstappen kwam natuurlijk aan de binnenkant langs, maar dat ze samen een blok vormden.
Ja.
Verstappen is het grootste gevaar.
Nou, dat lag gewoon aan een mindere start ten opzichte van Verstappen. Dan moet je, als ze helemaal gelijkwaardig weg waren gegaan, dan was het niet gebeurd. Maar ja, dat gebeurde niet.
Verstappen zei daar zelf ook al na de kwalificatie over, werd hier al naar gevraagd van ga je weer hetzelfde doen als toen 2 jaar geleden, die fenomenale move. Maar toen zei hij zelf ook, hij zegt ja, ik zou het wel willen, maar ik kan het eigenlijk helemaal niet zeggen. Omdat een start doe je eigenlijk als coureur altijd op je instinct.
Dat snap ik.
Ja.
Dus dat is ook maar, het is een momentopname. En dat is misschien ook wel een goede om morgen aan Hopin voor te leggen in mijn terugblik.
Ja.
Of je een start kan bedenken of niet. Maar volgens Verstappen, ja, die zegt ik doe dat gewoon op gevoel.
Nee.
En ik denk dat die Ferrari coureurs dat een beetje hetzelfde is. Het is ook echt wel heel moeilijk hoor, om zoiets te plannen van nou, dan ga jij daar rijden, ga ik daar rijden. Kijk waar Perez vandaan kwam vanaf die 5e plek.
Ja, die had een topstart. En Sainz zei niet voor niets na de kwalificatie al van dat hij eigenlijk wel wilde ruilen met Verstappen. En dat hij eigenlijk had gehoopt dat Verstappen hem nog voorbij zou gaan. Dat hij als derde kon starten. Ja, dat gebeurde niet. En dan zie je toch dat de verkeerde kant van de grid. Sommige circuits is het een probleem, sommige circuits niet. En ik moet zeggen nu, tijdens die tweede start was Leclerc evengoed redelijk weg vanaf de 2e plaats. Maar ik denk dat die topsnelheid van de Ferrari daar ook wel een rol in speelde. Want je zag nu ook bij beide starts eigenlijk dat Leclerc niet eens zo heel goed weg was. Maar ja, hij heeft gewoon minder luchtweerstand. Dus op een gegeven moment komt hij toch op een hogere topsnelheid uit. Want het is best een lange run natuurlijk naar die eerste bocht.
Ja.
En zo kon hij ook tussen Verstappen en Perez inblijven bij die eerste in die eerste start. En dat had Perez een beetje onderschat.
Ja, als je een zwak punt van de RB19 moet noemen, dan is dat de start geweest dit seizoen. Best wel een paar keer matig weggekomen.
Ja.
Of dat het net wel ging zoals in Japan. Maar dan ja, maar nu 2 keer echt magistraal goed.
Ja, Verstappen zei dat ze de procedure zo wat hebben bekeken. Er komt een hele procedure bij kijken met aangrijping van de koppeling en bandentemperatuur vooral. Ze spelen daar een grote rol in. Dat wordt allemaal met de engineers wordt dat besproken. Eén iemand is ook gewoon verantwoordelijk voor de starts binnen zijn technische team. Die bedankte hij natuurlijk ook nog daar in Austin over de boordradio. En ja, die had nu blijkbaar zijn werk ook weer goed gedaan. Dus ze hebben dat toch wel beter op orde.
Ja, en het is dus gewoon mogelijk als je van pole start om de leiding te behouden. Ondanks dat rechterstuk. Ja. Want dat bewees Verstappen bij de herstart.
Ja, precies. Ja, bijzondere race wel. Heb jij je nou vermaakt, Moeke?
Ik heb weer een geweldige avond gehad met jullie.
Het was wel leuk met z'n drieën.
Het was gezellig. En het was een... ik vond dit... Ik zei het al tegen Joost. Dit is de leukste Grand Prix van Mexico die ik ooit gezien heb.
Ooit?
Want hij is dus nog niet zo heel lang. Sinds 2015.
Jaren daarvoor...
Toen was ik nog niet geboren. Dus dat was makkelijk.
Dat is trouwens waar.
Ja, dus voor mij de leukste GP van Mexico die ik ooit gezien heb. En dat komt door... er waren verschillende strategieën tot aan die rode vlag. Het bleef toch wel... Een soort van spannend, ook al was Verstappen wel toen al onbereikbaar voor... hij zat in het middenveld. Er gebeurde gewoon een hoop. Die crash van Magnussen was spectaculair. Niet dat dat per se leuk is, maar dat zorgde wel voor opschudding. Een extra code rood. Een nieuwe start. We hebben gewoon weer twee starts gezien. Een start is eigenlijk per definitie al het leukste van een Grand Prix. Yuki ging nog gek zitten doen. Norris kwam mooi op. Ik heb, hoe meer ik erover nadenk, hoe leuker ik het eigenlijk begin te vinden.
Geweldig. Kijk, het enthousiasme van Moeke.
Hij flirt helemaal op hier.
Ja, hoe vond jij het, Joost?
Ja, insgelijks. Ik vond het een vermakelijke race. En je zit natuurlijk toch een beetje, we hadden het vooraf stiekem over, toch een beetje te snakken naar het einde van het seizoen. Uiteindelijk gaat het niet echt ergens meer om. Maar dan, als het dan toch nog een race is, dan is het wel...
Loopt een beest achter je.
Ja, een zilvervliesje.
Oh, ja. Gadverdamme.
Chris. Ik denk, er zit een of andere...
Dat staat er zo met zijn hand weg.
Er zit een of andere tarantula van 10 bij 10. Maar
het was een zilvervliesje.
Oh, ik moest echt van heel dichtbij kijken om te zien wat voor beestje er... Jezus.
Dat opeens wel bewegen op de muur.
Ja.
Tiga-chaos.
Waar hadden we het over?
Geen. Nou, ik zal even specificeren. Want Max Verstappen had dus weer een goede auto. Maar hij was weer een beetje ouderwets dominant. Wat is het? 12 seconden voorsprong, 13?
Ja.
Waar lag dat aan?
Nou, ik denk gewoon dat dit weer terug naar het oude was. Austin was natuurlijk een beetje een afwijking, omdat de... Nog één andere factor komt er zo aan, denk ik nu. Austin was natuurlijk een beetje een outlier, hè, met die remproblemen en de Mercedes die snel was. Dat was hij vandaag een stuk minder. En dan krijg je gewoon 14 seconden, terwijl je halverwege nog een herstart hebt gehad aan voorsprong. En ik denk dat het heel erg scheelde dat Norris er niet bij stond vooraan. Want die had qua race pace op vrijdag in de vrije training al... liet hij al het beste tempo zien, wat redelijk in de buurt kwam bij Verstappen. Ja. En die had niet voor niets zo'n hele goede race natuurlijk.
Maar wat wel interessant was geweest, dat Verstappen waarschijnlijk op een tweestopper zat.
Ja.
Maar dat hebben we nooit gezien.
Nee, door die crash van Magnussen kon dat allemaal de prullenbak in. We zullen het nooit weten. Maar ook dan had hij waarschijnlijk wel gewonnen, dacht hij zelf ook. Want daar was hij best wel lovend over. Hij vond het eigenlijk nog haast wel jammer dat hij het zo in zijn schoot geworpen kreeg, zei hij. Het maakt allemaal niks meer uit.
Ja,
want
dan had je waarschijnlijk de situatie gehad, want we wisten dat Leclerc op een eenstopper zat, Hamilton zat op een eenstopper, dan was hij daar nog voorbij gegaan.
Hij hem op de baan ingehaald, hij sloot al bijna aan, hè, naar die, voor die rode vlag. Had nog wel een keer moeten stoppen, maar Leclerc had het natuurlijk ook moeten doen. Dus,
nee, Leclerc zat op een eenstopper.
Ja, maar die was toch nog niet gestopt?
Jawel, die was net voor de safety car en de rode vlag was hij gestopt.
Ja, toen Verstappen inderdaad Sainz voorbij ging, dat riedeltje... Voor het incident. Toen zat hij er nog even achter.
Volgens mij ging Leclerc met iets van 5-6 seconden voorsprong ging hij naar binnen, waardoor hij net voor Hamilton kreeg. Hij werd eigenlijk door Hamilton een beetje in een stop gedwongen, want ze wilden volgens mij nog wel langer door bij Ferrari, want de tijden waren consistent. Dat was echt wel positief voor Ferrari, vond ik.
Ja.
Alleen, hij moest dat wel doen, want anders zou hij track position verliezen aan Hamilton. Toen kwam hij natuurlijk achter Verstappen terecht. En dan was het daarna de vraag geweest of hij met nieuwere banden weer dichterbij aan Verstappen zou komen. Of dat Verstappen gewoon weg was gereden en afgaan op het restant van de race. Ik denk dat het niet heel veel had uitgemaakt. Nee. Al zei Leclerc wel na afloop, want hij had natuurlijk die schade en aan zijn voorvleugel. Maar wij konden het niet zien aan de rondetijden in ieder geval. Het was best wel een grote hap uit zijn voorvleugel.
Nou, ik liet de data nog aan Moeke zien. Het leek alsof Leclerc zelfs met voorvleugel langzamer was.
Ja, dat zei hij ook na afloop. Hij zei, er was iets in de balans van de auto gewoon minder na die pitstop. Dus toen voelde de auto gewoon minder goed aan. Was ook natuurlijk op een ander soort band. Niet de medium, maar de harde band. Maar hij zei, het voelde gewoon anders. Dus hij was iets minder in zijn hum na die pitstop.
Ja.
En na die rode vlag, toen hebben ze natuurlijk ook de voorvleugel gewisseld, voor de duidelijkheid.
Ja.
En ik denk, achteraf gezien, Leclerc had nog een script setje mediums over, die hij alleen in de kwalificatie had gebruikt. Hamilton idem dito. Ja, die had hij gewoon eronder moeten krijgen. Want natuurlijk is de Mercedes beter op de banden. dan de Ferrari. Maar op die mediums ging het eigenlijk hartstikke goed. Hij had een stint van ruim 30 ronden met een volle tank. En hij, ja, dus dat had echt wel gekund, denk ik. En dan had hij bij de start misschien nog beter van zijn plek gekomen. Dus ja, ze hadden die gok toch gewoon moeten nemen. Wat heeft Leclerc nou te verliezen voor de rest? Hij wil toch gewoon winnen.
Ja, hij heeft nu wel een podium natuurlijk.
Ja, maar die had hij anders misschien ook gehad. Want daar, ja, ze waren Hamilton, Verstappen en Leclerc. En dan Verstappen was nog sneller. Waren zoveel sneller dan de rest. Dat maakte niet zoveel uit.
Ja.
Zeker omdat Perez natuurlijk al vroeg out of the equation was.
Nou, dankjewel voor het bruggetje dat jij hem al maakt. Want ja, Sergio Perez heeft wel weer lichtelijk de hoofdrol gespeeld tijdens deze race. Bocht 1, ronde 1. Hij dacht, ik ga ervoor. Het was een beetje alles of niets voor Sergio Perez.
Zeker, ja. Ik denk dat hij zelf misschien wel een beetje schrok van hoe goed zijn start eigenlijk was. Dat hij in die positie zat. En misschien ook wel nog in het achterhoofd met wat Verstappen natuurlijk deed 2 jaar geleden.
Nou, sterk, nou, het ging Perez allemaal goed af. Want hij reed even aan de leiding. Voor een paar meter. Ja. Nee, maar dat is wel zo.
Nee, ja. Hij heeft de Mexicaanse Grand Prix geleid. Dat, ja. Ja, ja, daar kan je niks van zeggen. Ja, ja. Hij loopt gewoon als een bus.
Nee, maar het is natuurlijk ook treurig. En ook extra treurig dat het eigenlijk nog zijn eigen schuld is ook.
Nou, vertel, want ja, je noemt het treurig. Dus daarmee hoor ik al wat jouw mening is.
Ja, nou, ik denk dat het best wel dat we allemaal wel dezelfde mening hebben. Hij sneed gewoon te vroeg naar binnen. Het was te enthousiast. Leclerc kon geen kant op. Zei hij zelf ook na afloop. Ik deed dat niet met opzet. En ja, terecht. Hij kreeg de deksel op zijn neus. Checo en ja, treurig gewoon voor hem vooral.
Ja, want... Ja, hij had...
Want er staat natuurlijk al ontzettend veel druk op zo'n weekend. Dat zag je het hele weekend al.
Ja.
Ja, en ook als je zag met hoeveel emotie hij nog in de auto zat. Dat ze het nog probeerden te repareren tegen beter weten in. Want in Zandvoort komen de Formule 1 fans echt voor Verstappen. Maar ja, in Mexico is dat natuurlijk misschien nog wel een tandje erger dat ze echt voor Checo komen.
Ja, dat idee heb ik ook wel een beetje. Dat het echt...
was zo fanatiek natuurlijk het hele weekend.
Ja, echt Checo fans zijn. Ja, op een gegeven moment zag Perez zichzelf aan de leiding rijden voor die paar meter.
Ja.
Ja, wat had hij moeten doen?
Niet insturen.
Oh ja.
Ja, nee.
Maar dan had hij waarschijnlijk, was hij nog derde.
Nou, hij had een wijdere, ja, hij had een wijdere lijn moeten nemen. Maar hij zei, ik vond zijn uitleg na afloop niet zo sterk. Je kan natuurlijk heel duidelijk met een andere situatie vergelijken, met die van Hamilton. Toen was het zijn eigen teamgenoot. Toen dacht ik van, die niet in kon voegen achter Verstappen, waardoor hij instuurde en dat hij er nog tussen zat. Dat vond ik wel iets anders, omdat Russell zat toen niet helemaal naast Verstappen. Die zat er eigenlijk net aan naast. En dat was zijn teamgroot. En denk ik, daar is ook wat besproken vooraf. Dat ze wisten dat Hamilton op soft zou starten en zo. Nou, dat was nu allemaal niet het geval. Perez haalt ze allebei in. Ziet ze naast elkaar rijden. Dus hij weet dat ze naast elkaar rijden. En dan zegt hij in de afloop, ja, ik wist niet dat Verstappen nog naast Leclerc zat.
Denk maar dat moet hij toch haast
dat moet hij gezien even, hebben. Ja. Verstappen gaat echt niet opeens 100 meter eerder remmen of zo. Dus dat was gewoon... En hij gaf eigenlijk ook Leclerc een beetje de schuld. En hij zei, ja, Leclerc die remde wel heel laat. En hij had eigenlijk niet zoveel bewegingsruimte. Ja, door jou. Ja. Dus ik vond het niet zo sterk uitleg na afloop. En hij trok het boetekleed ook niet helemaal aan. Nee. En terwijl het was gewoon 100% zijn schuld.
En toen ging hij nog verder. Toen zei hij van, ja, misschien had ik ook wel... Ik denk echt dat ik de race had kunnen winnen.
Oh.
Als het me was gelukt. Hè? Ja. Want dan lig je toch aan de leiding. En dan moet je nog maar zien wat er gebeurt.
Nou ja, dat kan. Maar afgaande op de recente resultaten zou ik daar ook niet zo heel erg van uitgaan. Maar het was gewoon klungelig. Voor een coureur die toch al onder druk staat. En dan heb je ook nog eens Ricciardo die in Alfa Tauri echt een topweekend heeft gereden. Kunnen we niks anders van zeggen.
Perez is outqualified bij Ricciardo.
Ja, in een mindere auto. Dus dat is toch wel een beetje een erg pijnlijk weekend voor Perez. Allemaal alles bij elkaar.
Ik denk ook niet dat het... We hebben het een beetje gezegd al hè, in ons vooruitblik. Dat het een zwaar weekend zou worden. Juist omdat de druk er vol op stond voor Perez.
Ja.
En dat zal natuurlijk niet minder worden. Het lijkt me toch ook lastig om te genieten dan van je thuisrace. Als je al in die vorm zit en dan ook nog wat er nu gebeurt. Huilende kinderen op de tribunes.
Vechtende mensen.
Ja,
ja. Dat hebben we ook gezien. Dat Ferrari-fans zijn aangevallen.
Ja.
Het was natuurlijk al in die hele aanloop erbij. De beveiliging rond Verstappen die was opgekrikt. Althans, hij had gewoon 1 bodycard die hij ook in Zandvoort had. Voor zover ik begrepen had.
1 of 2, dat weet ik niet helemaal duidelijk.
Nee.
Dat heeft hij zelf geregeld, zei hij.
Ja. Nou ja, dat geeft toch een beetje de stemming al aan. We hebben natuurlijk die borden hebben we allemaal gezien. Waar we ze oproepen om de fans te gedragen. Het viel me overigens mee ten opzichte van Verstappen.
Ja.
Ik heb niet echt gehoord na de kwalificatie, na de race, dat hij echt werd uitgejouwd.
Nee.
Leclerc natuurlijk wel, maar gaandeweg het weekend heb je natuurlijk wel... we hebben die vechtpartijen hebben gezien. Ik weet het niet. Het is een temperamentvol volk.
Ja, aan de andere kant is het natuurlijk gewoon zo'n vechtpartij. Is één gek die dat doet. Die moet je niet, dat moet je niet het hele publiek aanrekenen dat één iemand zo over de schreef gaat.
Nee, dat is waar.
Dat kan overal gebeuren in principe.
Ja, misschien, misschien is het met bier gegooid, zoals bij voetbal.
Ja, je weet het niet. Nee, je weet niet wat. Dus je moet niet op basis van. Het zag er ernstig uit. En je moet die last van meerdere kanten dat hij een levenslange ban van de Formule 1 heeft gekregen. Dus hij mag nooit meer komen.
En terecht, als je gooit met zo'n taco, dat komt hard aan, jongen.
Dat is niet normaal. Beter met een taco dan met een bako. Maar daar moet je altijd een beetje voor waken dat je dat niet over het hele publiek gaan zeggen dan. Want dat was gewoon één gek die dat deed.
Dat klopt.
Ja. En die kan in Zandvoort ook zitten. Weet je, daar zitten ook idioten.
Hadden we ook een fakkel gooien natuurlijk.
Ja,
zeker. Maar het enige trieste was wel, dat hebben we allemaal ook wel gezien, bij Charles Leclerc. Die werd dan uitgefloten.
Ja.
Dan denk je, doe even normaal.
Maar ergens snap ik dat toch ook wel weer een beetje.
Hoezo?
Nou, het is totaal onterecht natuurlijk.
Oh, ja.
Maar wat ik zeg, die mensen die komen daar voor Perez, die hebben gewoon een grote blinde supportersvlek voor hun neus. Die zien in de verte zo'n scherm, zien ze hoe Leclerc de Perez ervan aftikt in hun optiek.
No.
En, die hebben gewoon, kijk, wij zijn natuurlijk, wij zouden er zitten, Formule 1 fans, we hebben nog een race. Maar ja, zo denken die mensen natuurlijk helemaal niet, het zijn fans.
Ja, ik denk de Leclerc zei dit letterlijk zelf ook zo. Dus ik denk dat vond het niet netjes. En ik kan er dan niet tegen dat het gebeurt. Want het was 100% niet Leclerc's schuld. Maar onrecht, dat vind ik altijd een beetje vervelend. Maar en Leclerc die stond ook echt zo daar voor lul tussen al die mensen. Moest hij nog ze toespreken. Maar ja, jongens, ik kon er niks aan doen.
Ja, dat was een beetje
de situatie.
Hij was zich ook echt aan het verdedigen. Maar jongens, kom op nou.
Echt verontschuldigen.
En dat is uiteindelijk wel lekker. Dat je dan daar staat met de microfoon en ze fluit. Ja, je kan wel terugzeggen.
Ja.
Ik denk dat zou ik op zijn moment ook wel willen. Ik zou me dan iets minder genuanceerd uitlaten. Maar Leclerc deed het heel netjes. Dat deed hij eigenlijk heel goed. En begripvol, maar hij verdedigde zich wel gewoon goed en terecht. Want hij had gelijk aan zijn zijde.
Dat is ook weer zo. Nou, dan kijken we naar de stand in het kampioenschap. Wel een leuk feitje dat het verschil tussen Verstappen en Perez, de nummers 1 en 2 in het kampioenschap, dat is 250 punten, 251 als ik het goed heb. En dat is groter dan het gat tussen Perez en Nyck de Vries.
Ongekend.
De nummer laatst in het kampioenschap. Dat zegt wel wat. Dus het is echt ongelooflijk.
Ja, het zegt vooral heel veel over Verstappen, denk ik.
Rijdt in zijn eigen competitie, hè? Ja. Zoals je dat zo mooi zegt.
Maar het is geen competitie. Ja.
Nee, zijn eigen, ja. Er is één iemand aan mee. Max Verstappen.
Ja, de Max Verstappen competitie.
Ja, het is echt niet normaal. Maar wat belangrijker is, het verschil tussen Sergio Perez en Lewis Hamilton is nog maar 20 punten.
Mm-hmm.
En dan moet je toch eens denken aan vorige week, Texas. Dan had Hamilton nog 18 puntjes erbij gehad.
Ja, dan was het nu 3 punten geweest.
Twee, ja.
Ja, wij zijn allemaal niet heel goed in overrekenen, daarom zijn we dit vak.
Maar het is nog maar 20 punten. Moeke, wie heeft het momentum?
Ja
een domme vraag.
Hamilton natuurlijk.
Ja.
En ook als je kijkt naar Brazilië, waar waarschijnlijk Red Bull niet meer zo sterk gaat. Althans, ze zijn natuurlijk wel de favoriet. Maar ik denk niet dat Verstappen daar ook altijd een gevaarlijke uitspraak. Maar dat die marge daar iets kleiner gaat zijn dan in Mexico.
Heel genuanceerd.
Kan het wel.
Maar daar krijgt hij hem niet cadeau.
Hij krijgt hem daar weer niet. Misschien ook wel.
Ja.
Maar als we weten dat Verstappen het al iets moeilijker krijgt, dan weet je dat Perez gewoon in de mix zit. Gewoon althans terug in de mix.
Ja,
Mercedes gaat daar waarschijnlijk gewoon sterk zijn. Prettig wedstrijd, Checo. Je gaat hem niet cadeau krijgen daar zo. Ga er maar voor rijden.
Nee, Hamilton zei twee, vond ik wel grappige dingen. De eerste zei hij, het hangt allemaal van Checo af wat er gaat gebeuren. Want hij heeft de kampioensauto, dat is wel mooi. Hij legt de druk nog maar even extra bij Perez. En feitelijk ook juist natuurlijk. Ik denk dat Red Bull sneller is dan Mercedes. En ten tweede zei hij, tweede of derde in het kampioenschap gaat mijn leven niet in enorme zin veranderen.
Nee.
Dat is natuurlijk ook alweer zo, ja.
Maar tegelijkertijd legt hij daarmee toch ontzettend veel druk op Perez.
Ja,
100.
Ja.
Want voor Checo is het natuurlijk wel super belangrijk of hij tweede of derde eindigt in deze auto.
Ja. Ja.
Is het verschil tussen ontslag of niet?
Nou, dat zo hard durf ik hem niet in te zetten.
Okay.
Maar tegelijkertijd, als hij tweede eindigt, dan ik wil niet zeggen als hij derde eindigt dat hij dan weg is, maar als hij tweede eindigt is hij wel zeker van zijn stoel.
Oh, zo.
Denk je?
Denk ik.
Ja, nee, oké.
Okay. Nee, dat denk ik.
Ja, in principe heeft hij gewoon een contract.
Dan kan Red Bull altijd zeggen van, hij is gewoon tweede geworden in het kampioenschap, heeft gedaan wat hij moest doen. Kan hij dat zelf ook zeggen, dan verstomt het toch ook een beetje in de winter. Dan zijn we alweer vergeten dat hij hier...
Dan is het de eerste keer dat het Red Bull lukt om eerst en tweede te worden. Dus,
ja, dat zei jij, maar in het Mark Webber tijdperk nooit.
Nee.
Wat zat daar nou tussen? Een vraag.
Van Alonso meestal, ja.
Oh, ja.
Ja, Alonso heeft dat het vaakst verneukt voor Mark Webber. En terecht, want in 2010 zat Alonso er nog voor. In 2012 zat Alonso ervoor. In 2011 weet ik het uit mijn hoofd even niet. En in 2013 zat Alonso er ook voor of Hamilton, een van de twee. Nou, in ieder geval, Webber was gewoon, na 2010 was hij een beetje klaar naast Vettel. Want toen werd hij in een soort van tweede rijdersrol gedwongen.
Button werd in 2011 tweede.
Ja, oh ja, ja. Ja, oh, wow. Onder andere dankzij die fantastische overwinning in Canada. Toen was ik bij.
In 2013 was... Wel. Oh, sorry. Ja. In 2013 was weer Alonso.
Laatste race ooit.
Ja, ja. Dus ja, dat is er nog nooit gelukt. En als dat dan lukt, ja, dan haalt het ook wel weer een klein beetje de druk van de ketel voor Perez. Maar ja, dingen zoals vandaag, ja, dat... Je kan dat niet blijven negeren. En Horner die zit dan in de afloop, zat hij toch wel weer een beetje voor hem op te nemen. Van ja, ongelukkig en bla bla. Maar het is gewoon een domme fout. En het is dom als Hamilton het doet. En toen vond ik de omstandigheden nog iets milder. En nu was het echt wel gewoon van, ik stuur gewoon in. En zaten er twee andere auto's naast me. Oh, niet gezien, sorry.
Ja, het was echt een actie van een coureur onder druk.
Gewoon. Ja, precies.
Ja, ja. Dat is echt zo.
Ja,
en het helpt hem ook gewoon niet, want die punten heeft hij hard nodig. En nu wordt de druk alleen maar opgevoerd. Dat had je vorig jaar natuurlijk ook al. In Brazilië notabene, toen Verstappen misschien nog van zijn gas moest afgaan om Perez wat puntjes te geven.
Ja, maar toen was het verschil tegelijkertijd niet zo groot als dat het nu is natuurlijk met Verstappen. En hij had echt wel die langere fase in het begin van het seizoen dat het lekker ging. En dat hij ook die contractverlenging kreeg voor 2 jaar.
Ja.
Dus dan is het al helemaal, dan staat de druk er toch iets minder op.
Ja. En je moet ook kijken naar wie het meer verdient om tweede te worden. Wie er meer bijgedragen heeft aan een leuk seizoen. Vorig jaar vond ik dat Leclerc namelijk veel meer die rol had. En het veel meer verdiende dan Perez. En nu vind ik eigenlijk dat Hamilton het ook meer verdient.
Ja.
Want Hamilton doet het toch gewoon echt heel erg goed. We hebben vorig jaar wel eens getwijfeld met Russell. En hoe dat nou toch kwam. En er waren wel verzachtende omstandigheden. Maar nu laat hij toch echt wel weer zien. Wij vinden denk ik Russell allemaal best wel echt een heel groot talent. Met ook hele goede papieren. En die zet hij toch wel eigenlijk, begint hij die toch ook wel een beetje te kijken te zetten. Want
heel erg.
Vandaag ook. Ze hebben allebei vanaf de herstart hebben ze medium banden eronder. En Hamilton die houdt het gewoon prima vol en die wordt tweede. Terwijl hij vooraf ook dacht van dat is een lange stint. Hm. En Russell die zakt gewoon weg. Die wordt nog, die komt Sainz niet voorbij. Die wordt nog ingehaald door Norris. Ja, dat.
Ricciardo zat nog op de hielen op een gegeven moment.
Ja, dus en Russell is niet slecht. Daar ben ik van overtuigd. Dat is echt een goede coureur.
Hij is ook super consistent. Want ook de afgelopen races, 6e, 5e, 4e, 7e. Dat is op papier niet slecht. Maar als je nou de race zelf bekijkt, zoals vandaag, moet hij veel hoger eindigen.
Ja, maar ik denk dat je gewoon moet concluderen dat Hamilton gewoon nog steeds een steengoede coureur is.
Oh.
En open deur. Maar er zijn volgens mij wel mensen die daaraan twijfelen, onterecht. Maar,
Na vorig jaar was het natuurlijk niet gek om te denken dat dit jaar Russell hem zou overvleugelen.
Ja,
Russell die pas in zijn eerste seizoen vorig jaar bij Mercedes zat. Het eerste jaar echt bij een topteam.
Ja.
Ja, dan moet je toch maar eventjes laten zien.
Ja, en tegenovergestelde gebeurt.
Ja, en dat is super knap.
Ja,
dus ere wie ere toekomt.
Zeker.
Wij hebben op de redactie een hele leuke race gehad, omdat wij, kijk, een beetje die middenfase voor die rode vlag was een beetje, er gebeurde niet zo superveel. En toen viel ons oog op Yuki Tsunoda.
Ja.
En als je rondje 10 of zo zijn we een beetje naar Yuki Tsunoda gaan kijken.
Vanwege zijn pitstop.
Vanwege zijn pitstop, inderdaad. Ja. Dat klopt. En sindsdien hebben we een geweldige race gehad. We zijn alleen nog maar naar Yuki gaan kijken. Ja. Moeke, waarom was dat nou zo leuk?
Nou, hij klokte al meteen de snelste raceronde. Hè? Dat is al op zich niet gek als je op nieuwe banden rijdt.
Ja, want hij zat een beetje vast in verkeer. En toen ging hij dus die pitstop maken, waardoor hij dus in vrije lucht kwam.
Precies.
En toen reed hij dezelfde tijd als Verstappen op een gegeven moment.
Hij was sneller. Hij was dan echt een halve seconde per ronde sneller.
Ja.
Ook omdat Verstappen op zijn banden aan het letten was natuurlijk. Die nuance moeten we aanbrengen.
Ja.
Maar we hadden natuurlijk ook al gezien dat Ricciardo die snelheid had in de kwalificatie, wat fenomenaal was. In WT3 was Yuki eigenlijk nog sneller dan Ricciardo. Of eigenlijk, hij was gewoon 2/10 sneller. Dus dat was veelbelovend. Alleen hij moest door die gridstraf natuurlijk achteraan starten. Maar in potentie had hij natuurlijk een hele snelle auto. En dat kwam ook tot uiting. Toen liep hij natuurlijk wel een beetje schade op ook. Hè? Vlak voor die pitstop, dat hij die neuswissel had.
Hij had een neuswissel, daarom duurde het heel lang.
Ja.
Want hij reed voor Norris en daardoor kwam hij achter Norris terecht.
Ja, precies. Maar daarna reed hij waanzinnige rondetijden. En hij was stiekem bezig met een gigantische undercut.
Ja, want hij ging van plek 14 of zo, ik noem maar wat, 14, 15, ging hij opeens naar plek 7 en 8.
Ja, en toen kwam die rode vlag ook nog eens op het perfecte moment voor hem, dat het werd stilgelegd en dat echt een reguliere positie was, dat hij ook nog zijn banden nog een keertje extra kon wisselen. Ja, en toen begon hij er zelf ook in te geloven, zoals Wim Kieft het zou zeggen. En toen ging het een beetje mis met Yuki.
Ja, Yuki de rookie.
Ja, we hebben Yuki toch wel ook vaak opgehemeld dit jaar. En ik ben echt groot fan van Yuki, gewoon zijn hele voorkomen. Maar Yuki is geen toekomstig Red Bull coureur.
Nee, want Yuki was in gevecht met... Oh, ja, dat is een uitspraak.
Nou ja, dat denk ik toch. Ja, als het echt op race aankomt en dat... Hij zit nu net even te lang in de Formule 1. Hij moet toch ook beter weten.
Ja. We hebben op een tweede scherm... We gaan het zo over Piastri hebben dat moment. Hè? Maar daarna is hij nog met Sargeant, met Stroll.
Ja, was geweldig.
Hij heeft iedereen ook aangeraakt.
Ja, ja, voorwieltje hier, achterwieltje daar.
Sidepotje hier. Ja. Hij heeft echt letterlijk in alle duels heeft hij iemand aangeraakt. Ja, dat is echt knap.
Keurig. Ja.
Maar bij Piastri gebeurde dat dus ook. En een beetje een peresje, toch? Hoe was dat, Joost?
Ja, 100% een peresje. Ja, nou, nu ging het om één auto die naast hem zat. Maar hij stuurde gewoon in en... Piastri zat naast hem en ik zag ineens Yuki op zich afkomen. Ja, hij reed gewoon tegenaan eigenlijk. En dan moest hij zelf Yuki met een spin bekopen. En daarna nog een rondje door het gras heen. Dat was een beetje...
Hij was nog even de weg kwijt.
Ja, want Yuki wilde dus... Want in de Tarzanbocht, heb je daar aan de achterkant heb je nog een stukje asfalt. En dan kan je zo eromheen rijden.
Ja.
Maar dat heb je daar helemaal niet.
Nee.
Dus hij dacht dat hij dat kon.
Hij was op zoek naar een uitsloopstrook die er niet was.
Nee, toen moest hij door het gras.
Ja.
Ja.
Spinde hij nog bijna.
Ja.
Ja, Yuki de rookie. Ja,
na afloop was hij heel boos voor de camera. Dat paste gewoon helemaal in het plaatje. Hij wilde ook bijna geen antwoorden geven. Dus nee. Ook geen goede beurt uiteindelijk.
Nee. En ook dure punten hoor, voor AlphaTauri. Dat ieder puntje moet omdraaien.
Ja, want hij reed achtste.
Ja, dat was, nou, Norris was er nog wel voorbij gekomen. Hij had de snelheid om Piastri te pakken. Dus ik denk dat hij daar ook geëindigd was.
Achtste, ja.
Ja, ja. Zonde.
Ja, want we hadden het over... dat hij door het hele veld heen sneed en een gigantische undercut deed. Maar Norris deed uiteindelijk hetzelfde. En die deed het nog veel beter.
Ja. Ja.
En die had op vrijdag had hij gewoon de pace. En dat is gewoon klungelig in de kwalificatie geweest natuurlijk wat hij heeft gedaan. De ronde afbreken op de mediumbanden. Hij ging op mediums naar buiten in Q1. Ja. Die brak hij af, terwijl Piastri maakte wel zijn ronde af. En was eigenlijk best wel een redelijke tijd. En toen had hij één poging om met een McLaren in Q2 te komen op softbanden. En toen maakte hij zelf een fout. Ja, dat was niet nodig. Dan, hij reed veel te veel op de limiet, terwijl dat nog niet hoefde. Dus,
heb je nou de term banker lab voor. Zet nou even, dat was prima geweest.
Ja, dat deed hij gewoon niet. En dat was, want dat was gewoon stom. En, want ze hadden in potentie gewoon een tweede auto, Norris.
Maar had toch een technisch probleem, toch? Bij die eerste run die hij moest afbreken?
Nee, volgens mij had hij zelf een foutje gemaakt. Oh. En was hij daarom wist hij dat hij... Maar had,
ja, dat mega moment had hij.
Ja, dat was de tweede.
Oh, dat was
tweede.
Ja, maar had in de eerste run had hij ook al een foutje gemaakt.
Oh, nee.
Dus hij verkloot het gewoon zelf. En dat...
Norris had op twee momenten pech. Althans, bij de herstart had hij een hele slechte start. Waardoor hij van de 10e naar de 14e ging. En hij had natuurlijk die rode vlag situatie überhaupt. Want hij reed voor Yuki. Maar hij ging naar binnen vlak voor de rode vlag.
Ja.
En daar kan je niks aan doen, maar...
Nee, en tegelijkertijd als je ziet dat de TechPro barrier zo beschadigd is... is dat toch ook misschien wel een klein risico dat je neemt. En als je zag hoe gehavend die auto van Magnussen en ook die TechPro barrier was.
Ja, dat is wel waar. Je ziet wel snel dat er een rode vlag komt.
Ik dacht ook misschien kan er een rode vlag komen.
Ja. Nou zo, ja. Hoe dan ook. Norris had gewoon binnen in die strijd om het podium had hij gewoon makkelijk meegedaan. Dat weet ik zeker. En dat was denk ik gewoon tweede geworden zelfs. Dus toch eigenlijk wel een paar eigen doelpunten gemaakt.
Maar tegelijkertijd wel een goede race van hem. En ook toch een klein tikje uitgedeeld aan Piastri.
Nou, een megatik.
Ja, als je Piastri ziet waar hij vandaan komt. Ja.
Ja.
En de snelheid die hij had. Verkapt het. Nou, gewoon een teamorder eigenlijk. Mooie, dit vind ik goede teamorders.
Ja.
Want rij maar weg als je het kan. Zo niet, dan moet je je teammaat voorbij laten.
Ja. De enige verdediging die je nog aan Piastri kan geven... is dat hij had een nieuwe set... Norris had een nieuwe set mediums voor bij de herstart. En Piastri had een gebruikte set mediums.
Ja.
Dat is alles, maar dat is een heel klein verzachte omstandigheid.
Ja.
Ja.
Nog heel even over Yuki, want we hebben het dan over Perez gehad. Maar ja, Yuki gaat het dus niet worden, hè?
Nee,
het wordt dan Ricciardo.
We moeten eerlijk zijn, jij bent nog voorzitter van zijn fanclub geweest.
Nou, ik was vandaag, stond ik op de bank. Hè?
Wij ook, we gunnen het allemaal van harte.
Ja.
Maar hij heeft gewoon dit soort momentjes te vaak. En het is ook, we noemen hem Yuki de rookie, maar het is natuurlijk geen rookie meer.
Hij rijdt als een rookie.
Ja, vandaag, het ging tot dat moment, was het een goede race van hem. Maar een potentiële... Red Bull is toch op zoek naar een potentiële wereldkampioen... of iets dat er tegenaan schurkt. En dat gaat Yuki niet zijn.
Nee, Ricciardo dan wel, want daar moeten we het ook over hebben. Die is uiteindelijk zevende geworden. Maar dat is in die auto ongelooflijk.
Ja, nou ja, het is de laatste tijd best wel moeilijk om te zien hoe goed die auto nou is. Volgens mij waren ze in Austin eigenlijk ook best wel snel. En nu lieten ze toch wel zien dat de updates door het jaar heen... En dat zal Nick de Vries ook met ledenogen aanzien op tv. Dat die auto toch echt wel een stuk beter is geworden. Dus dat is wel gewoon een puntengrens. Vandaag makkelijk top 10 auto. Want Tsunoda die had natuurlijk normaal gesproken in de top 10 gereden.
Ja.
Maar ja, Ricciardo die maximaliseert het dan hartstikke goed. En die kwalificatie, ja, we weten dat hij dat kan. Ook in Mexico, hè, in 2018 toen dat die Verstappen nipt, klopte in de kwalificatie. Dat zit nog steeds in hem blijkbaar als hij zich goed voelt in een auto. En ja, het is dan toch een coureur die je gewoon in zo'n race lekker met die auto op pad kan sturen. En je weet eigenlijk dat het wel goed komt. Hij doet geen rare dingen. Hij is snel, consistente rondetijden volgens mij. Heb er wel een beetje op zitten letten. En ja, wat dat betreft maakt hij niet een veel betere indruk. Alleen in deze race, laat ik dat bij zeggen, dan Perez bijvoorbeeld.
Nu zag ik een data-analyst op Twitter. Hoe serieus je dat maar moet nemen.
X, hè? X moet je tegenwoordig zeggen.
Een?
X.
Op X? Oh, ja. Ja, zeker. Ja. Op X. Ja. Social media platform. Dat iedereen had cooling inlets.
Ja.
Dus die hadden gaatjes aan de zijkant van de motorkap, om het even zo te zeggen. Toch? Koud, begrijpelijk. Ja. Omdat de koeling daar een groot probleem is. Maar ja. AlphaTauri had dat minder. Die had dat minder nodig. Ja. En daardoor zou de luchtweerstand minder zijn geweest. En daardoor waren ze sneller.
Ja.
Wat vind je van die theorie?
Ik heb het niet zelf gezien, die koeling later. Dus dat zou kunnen. Want inderdaad, als je minder koele openingen op je auto hebt. Of ze hebben van die verschillende motorkappen met waar ze iets wijder zijn en iets minder wijd. Dan zou dat kunnen. Maar ik heb het dat niet zelf kunnen zien. Dus als iemand op Twitter dat zegt, dan zal het wel zo zijn.
Dan moet het wel kloppen.
Ja. Ja. Ja, normaal gesproken zou je dat ook terug moeten zien in de topsnelheid. En dat viel nou wel weer mee. Met
die viel mee, ja.
Ja, dus dat,
het is wel, nog terugkomend op Ricciardo, het is wel een eerste signaal dat hij het nog in zich heeft. We zijn daar heel lang naar op zoek geweest natuurlijk. Hè? Toen hij terugkwam van McLaren, heeft hij het nog? Kan hij het nog?
Ja, in Hongarije was hij ook al wel solido, vond ik. Met ja, gelijk wel een sterke kwalificatie en zo. Ja. Als hij een auto heeft die hem gewoon ligt, dan kan hij dat, hij dat toch nog wel.
Maar echt vierde in de kwalificatie, gewoon echt een foutloze race. Ik vind dit toch wel weer een eerste signaal van dat hij het toch nog kan. En dan vind ik zijn argument dat die McLaren hem gewoon echt niet lag ook steeds meer valide worden.
Ja.
Ja, dat kan. Je kan soms een auto hebben die niet bij jou past. Ja. Dat kan.
En hij heeft natuurlijk zelf ook altijd gezegd van ik ben teruggekomen ooit om weer echt in de hoofdtak van Red Bull te rijden. Ja. Wie weet als hij nog als Perez zo blijft presteren en hij zelf zo ook zo goed presteren. Wat dat betreft heeft hij het nog wel enigszins in de hand.
Ja, wat ook wel leuk is dat Ricciardo is 5 plekken in het kampioenschap gestegen. Dat is ook wel netjes. Volgens mij is het dan hij was al boven Nick de Vries stond hij al. Nee, zeker niet.
Nee,
hij stond onder Nick de Vries nu officieel laatste.
Hey,
ja. Keurig. Ja, en dat vorige keer aflevering heb ik dat ook al gezegd. Toch erg jammer dat Nieke niet dit heeft kunnen laten zien met deze AlphaTauri.
Met deze auto, ja. Dat is wel een beetje jammer. Maar hij is Yuki ook op 2 punten genaderd. Yuki heeft 8 punten, Ricciardo 6.
Ja, maar als het met die hele kleine puntenaantallen, dan kan 1 puntenfinish al zoveel verschil maken.
De cijfers, die spreken, hè?
Ja.
Statistiek, hè?
Ja, omdat we toch altijd weer een beetje, waar we het net ook over hadden, je kijkt toch naar Perez, wat moet je er nou allemaal mee? Ja, het gaat misschien toch wel tussen Yuki en Ricciardo uiteindelijk.
Nou, ik denk dat het... ik denk dat het tussen Ricciardo en Perez gaat. En die twee hebben gewoon...
Voor volgend jaar.
Ik denk dat we eigenlijk gewoon al naar volgend jaar moeten kijken. Ik bedoel, dat seizoen is lang. En Perez kan in Bahrein wel in de auto zitten. Maar zit hij dat in, wat is de laatste race, Abu Dhabi nog steeds? Ja, we weten het niet.
Dat is het ook, hè? Ja.
Ja. Dus,
Nou, het is allemaal wat. Zullen we eens gaan kijken naar...
We hebben het eigenlijk over helemaal al 3 s'nachts. Dan kan ons het schelen.
Dan boeit het ook allemaal 8 of 6 punten. Nee, gewoon, ik vind het leuk. Ja. We gaan eens kijken naar een andere grote winnaar van dit weekend. In het nu.nl GP-spel. Ja, want de grote weekwinnaar van het GP-spel mag naar onze theatershow. Gratis en voor niets. En mag ook nog eens iemand meenemen. De theatershow, het is een beetje reclame inmiddels, maar op 27 november gaan we naar het AVAS Theater in Leusden. Wij zijn gaan kijken trouwens,
ja.
Afgelopen week.
Ja.
Helemaal vergeten.
Schitterend theater.
Het is veel te groot voor ons.
Ja,
het raakt aardig uitverkocht inmiddels, maar ik vind het toch wel heftig.
Ja, het loopt al een beetje uit de hand. Hè? Je komt hier binnen als jong broekie, maakt een podcast en opeens sta je in een zaal voor honderden mensen. Ja. Ik weet niet wat... Moeten we nog even aan wennen.
Nee, jij moet er nog aan wennen. Joost was niet onder de indruk.
Nee, Joost is niet zo snel onder de indruk. Maar daar hou ik, vind ik prettig. Kijk, ik zit een beetje in de stress. En dan kan Joost me toch eventjes geruststellen als het op de dag zelf is.
Ja. Nee, zeker. Het is geen. We gaan gewoon doen wat we normaal ook doen. Een iets meer show element. En Maar voor de rest, we gaan over Formule 1 praten. Nou, dat kunnen we. Dat laten we nu toch ook zien. Dus ja.
Ja, we maken inderdaad gewoon een podcast daar. Het jaaroverzicht van de Formule 1. Ondertussen gaan we er echt wel een theatershow van maken. En we hebben ook een special guest. Een hele leuke. Ja. Hele bijzondere ook. En ongelooflijk dat diegene komt.
Hoop in toe. Die komt ook. Maar ja. dat is
nog iemand.
Ja, nog iemand. Ja. Wat minder bekend, maar wel leuk.
Minder bekend.
Ja, dat is gewoon zo. Ja. Ik hoop voor de roping dat hij wel gewoon bekender is.
Ja, fijn. Maar wie mag naar de theatershow, Moeke?
One Time the Denker.
One Time the Denker?
Ja. One Time the Denker.
Ja, mooie naam hoor. Mooie naam. Die had dit weekend een team met Verstappen, Hamilton, Sainz en Ricciardo. En die zag dus al het sterke optreden van de goedlachse Australiër al aankomen. Uitstekend gedaan.
Dat is echt ongelooflijk.
Ja, nee. Ja. One Time the Denker, hartstikke welkom. Twee kaarten. Stuur even een mailtje naar podcast@nu.nl. En ook aan de andere mensen die het GP-spel hebben gewonnen dit jaar. Deze week komt er echt mee.
Nu echt.
Maar deze keer weer een gigadrukke week achter de rug. Maar onze marketingmensen gaan ermee aan de slag. Jullie mailtjes zijn bekend.
De stoeltjes zijn lang gereserveerd. Op rij 2 en 3.
Ja, mooi.
Dus zitten gelijk vooraan ook.
In de spray zone.
Tussen onze
spray zone.
Ja, en tussen onze familieleden.
Klinkt heel dubieus.
Ja. Nee. Het is maar goed dat hij geen Fernando Alonso in zijn team had. Want die bakte er werkelijk waar helemaal niks van.
Heel Aston Martin bakte er helemaal niks van.
Wat is er aan de hand?
Die zijn zo ver teruggevallen. Ja, het is...
Het lijkt wel alsof zij in de auto van McLaren zitten. Dat ze gewoon hebben gewisseld met een ander kleurtje erop.
Dat het zijn. Ze lijken best wel op elkaar. Dus het zou kunnen. Ja.
Maar dat kan toch niet?
Nee, het kan echt niet. Er gaat ook van alles mis bij dat team. Het is ongelooflijk. En nu zijn ze allebei uitgevallen doordat ze contact hebben gemaakt. Stroll die had contact met Bottas en... Alonso die had in de eerste ronde schade opgelopen door debris on the track. Maar in de vrije training op een gegeven moment kregen ze een wiel weer niet van Stroll's auto af. Er gaat continu van alles mis. Stroll moest weer uit de pitstraat starten. Ze hadden geen nieuwe banden meer voor de hele race. Geen nieuwe harde banden, geen nieuwe mediums, geen nieuwe softs. Ze moesten het allemaal met gebruikte banden doen.
Oh, geen nieuwe banden?
Gewoon geen.
Nee. Dat ze tijdens de vrije training dachten van,
ze gewoon allemaal gebruiken.
Ja. En jongens, deze witte banden, is die van iemand? Nou, zet ze er maar op hoor.
Ja, je kan natuurlijk een script setje hebben en dat hoeft helemaal niet heel nadelig te zijn. Maar als je dat als enige hebt, dan zou ik me daar wel een beetje zorgen om maken. Dus ik weet niet, het gaat van kwaad tot erger. De updates die ze hebben, die werken niet. Althans, niet zichtbaar. Wij zien het niet dat ze sneller worden. En ze zijn gewoon zo afgetroefd door McLaren, Ferrari, Mercedes en vooral Red Bull natuurlijk. En Alpine is inmiddels ook gewoon sneller. Dus het is echt een drama eigenlijk daar. En operationeel gaat er van alles mis. Dus Alonso spinde twee keer dit weekend in de vrije trainingen.
Ja.
Gebeurt ook bijna nooit. Het is gewoon zorgwekkend.
Was het ook niet in de kwalificatie?
In de kwalificatie. Hij spinde in ieder geval twee keer. Ja. Dat zie Alonso ook niet zo vaak doen.
Nee.
Die zal ook wel weer... We kennen hem een beetje. Hè? De politiek begint langzaam... Een tevreden Alonso is geweldig. En is hij grappig, leuk, amicaal naar team. En als het op een gegeven moment niet draait... Dan draait dat bij Alonso ook heel erg. En dan gaat hij zich ook vervelender opstellen. Dus... Ja.
Maar het is ook zo raar. Hij werd nog tweede in Zandvoort. Maar dat is zo'n random uitslag gebleken.
Ja. Was wel een beetje een gekke race natuurlijk.
Ja, dat was ook niet dankzij de auto had ik het idee. Maar vooral dankzij hemzelf. Ja. Omstandigheden waarin hij dan boven komt drijven. Maar...
Ja. Ja, maar de invloed van een auto is natuurlijk zo groot. En zeker als je kijkt hoe sterk een Mercedes, Ferrari en McLaren eigenlijk gewoon is.
Ja.
En vergelijking met Red Bull is het allemaal niks. Maar...
En het zit gewoon, ook dat wel gezegd, dit jaar zit het zo dicht bij elkaar allemaal. En het wisselt zo per circuit, al zijn ze natuurlijk nu wel een paar races achter. Maar qua uiterste is dit wel een van de gekste seizoenen die ik ooit heb gezien.
Ja, regulier podiumklant en opeens lukt het ze bijna niet eens meer om punten te pakken.
Ja, maar ook bijvoorbeeld McLaren, dat dan echt in het begin van het seizoen zo slecht is en dat ze dan zo sterk op zijn komen zetten. Ja, toch wel bijzonder.
Toch Stroll vorige week wel nog zevende. Was nog best de race van het seizoen en zo. Dat wel, toen had hij die nieuwe updates. Maar daar hebben we dan in Mexico niks van gezien.
Nee.
Apart. Nee.
Zorgwekkend.
Ja,
is alles wat we ervan kunnen zeggen.
Ja, precies. Dus kijk het maar even.
Ja, is niet ons probleem.
Nee, het is wel opvallend dat inderdaad Sainz is nu Alonso voorbij. Staan op gelijk aantal punten nu. Dus Alonso is al naar plekje 5 gezakt. Terwijl hij eigenlijk het hele seizoen zo'n beetje derde heeft gestaan.
Ja.
Ja, en Aston Martin is nu ook de aansluiting met McLaren volledig kwijt. En gaan ze nooit meer terughalen.
Nee, die zijn klaar.
Ja. Nou, mooi. Dat was hem. Dan denk je, nou, eindelijk even wat rust, Formule 1.
Ik ga niet klagen, maar...
Ja, de triple header is wel...
Het zijn ook die tijden natuurlijk. Ja. Het is allemaal 's avonds. En,
Je kan er beter naartoe gaan. Want deze drie races, voor de duidelijkheid, zijn we niet naartoe. Ook omdat het seizoen al afgelopen is. En dat zijn hele dure reizen natuurlijk. Dat begrijpen mensen wel. Dus dan werk je ook vaak tot laat in de nacht. En mijn ritme is nu al helemaal omgedraaid. Ik werd vanmorgen om oude tijd 1 uur wakker. Weet je wel, ja. Ik zit gewoon in een soort van half nachtritme zit ik inmiddels. En dat, volgend weekend is het gelukkig allemaal wat vroeger. En dan is de race om 6 uur, dus dat scheelt toch best wel. Maar het is... ik wil niet klagen, want we hebben een prachtige baan. En terwijl wij zitten lullen over de Formule 1, dan moeten andere mensen gewoon heel hard aan het werk, fysiek. Absoluut geen klagen, maar het is wel het is pittig.
Ja.
Relatief pittig.
Vrienden horen me vaker via deze podcast dan in het echt.
Ja, dat is ook nog eens zo. Ja. Nou, je moet ook voorstellen dat natuurlijk heel veel eromheen moeten werken. Hoe is dat eigenlijk als journalist qua verhalen maken? Want we moesten net een video maken. Die is nog wel gelukt. Omdat met Perez en Hamilton is nog wel een verhaal te vertellen.
Ja, dat komt omdat ik zo'n fantastische spreker ben natuurlijk.
Ja, dat ook nog eens. Ja, en ik heel goed kan monteren.
Jij kan monteren als de beste. Ja. Antje Montero.
Nee, maar het wordt ook creatief gezien. Wel, ik merk bij mezelf ook wel om nog eens een verhaal eruit te pompen.
Nou ja, zeker. Kijk, dat is natuurlijk ook al zo als iemand zo lang zo dominant is. Maar dat is met de hele sportjournalistiek zo.
Ja.
Daarom kan je als voetbaljournalist nu je hart ophalen omdat Ajax wat lager staat.
Ja, er zijn heel veel verhalen omheen te maken.
Precies, maar alle verhalen over Verstappen, die zijn dat hij zo goed is, die zijn nu wel een beetje geschreven. Dus het is voor ons ook een beetje zoeken. En dat merk je ook al met de verhalen die er omheen spelen in de Formule 1. Ja, dat zijn er gewoon niet zo heel veel. En daarom ligt die focus nu ook op Perez. Het is ook een beetje zijn pech natuurlijk. Stel we hadden nu gewoon een zinderende titelstrijd waar die al dan niet bij betrokken was. Dan kan je daar, ja, het is ook een beetje zijn eigen schuld natuurlijk. Maar dan ga je het daarover hebben en nu zijn de verhalen ook een beetje op. En dus ligt Perez ook onder een extra vergrootglas.
Ja, was er vandaag nog een titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton geweest, dan was de crash van Perez was een voetnoot geweest in de race.
Ja, precies.
En nu is het de grote focus. Ja, dat is toch zo.
Ja, dat is wel waar. Ja. Ja. Nou, het is toch knap dat je inderdaad nog wel dingen moet verzinnen.
Maar ik moet eerlijk zeggen, als we naar onze cijfers kijken, Formule 1 blijft onverminderd populair.
Ja, het zakt niet in elkaar, hè?
Nee.
Ook de podcastluisteraars.
Ja, maar dat vind ik superleuk.
Mensen vinden het nog steeds, snap ik wel, maar dat mensen massaal en lineair blijven luisteren. Of hoe zeg je dat? Gewoon...
Nu gaat hij met termen strooien.
Nee, hoe zeg je dat? Consistent wordt er geluisterd. Wij zien aan de cijfers dat er geen pieken, geen dalen zijn.
Nee, heel trouw publiek. Ja. Geweldig. Daar zijn we heel dankbaar voor.
Maar laten we niet te lang over onszelf praten.
Nee, heel goed. Maar
ook een beetje ongemakkelijk.
Nee, ik dacht even een inkijkje in de aandacht voor Formule 1 en qua verhalen maken. Want je ziet soms ook wel eens, en dat is ook wel een kritiek op de journalistiek, dat dan kleine verhaaltjes worden enorm uitvergroot.
Ja, nou dat valt wel mee nu. Althans, als we naar onszelf kijken.
Ik denk niet dat wij ons daar schuldig aan maken. Nee.
Nou, misschien zoals het verhaal van de beveiliging van Verstappen. Ja, dat boeit normaal natuurlijk helemaal niks. En nu is dat wat interessanter geworden.
Ja. Nou ja, in de context van Mexico was dat wel relevant, denk ik. Ja, wij hebben het niet heel nadrukkelijk gebracht, maar ik snap wel dat anderen dat wel doen. Ja.
Ja, ben wel benieuwd naar vorig jaar, want we hebben heel veel verhalen dit jaar gemaakt over de auto's. En dan heeft Haas weer een nieuwe sidepod. Dat werd ook in één keer interessant. En volgend jaar zijn die regels zo hetzelfde, dat we niet heel veel veranderingen gaan zien. Het concept van de auto is nu wel duidelijk.
Nee.
De badkuip van Ferrari is weg.
Ja, jammer. Veel muziekje.
En toch hoort ook dat weer leuk. Hè? Ja, komt de rest zelf niet dichterbij. Ja, testdagen.
Ik hoop wel echt heel erg dat het gat volgend jaar wat gedicht is. Maar ik heb er een heel hard hoofd in. Want het ging natuurlijk nu ook. Dat was een jaar geleden dat die restrictie van aerotime, van de aerodynamische ontwikkeling van Red Bull afliep. Dus dat ze die straf voor de budgetoverschrijding hebben gehad. Dat ging vorig jaar oktober in en is nu afgelopen. Ja. Dus ze hebben nu een gewone beperking nog voor het feit dat ze bovenaan staan in het kampioenschap. Ja, ik kan toch wel concluderen dat ze daar vooralsnog geen pijn van hebben gehad. En niet zoals ze gerust gehinderd hebben in de ontwikkeling, maar ze hebben er geen pijn van gehad, want ze winnen nog steeds. Zeker nog, ze hebben hun beste seizoen ooit. Dus als dat Red Bull al niet kan afremmen, of niet genoeg in ieder geval, dan is het toch ook wel zorgwekkend voor de concurrentie. Dus alles duidt er voorlopig op dat we volgens mij gewoon nog zo'n seizoen tegemoet gaan. En voor degene die Verstappen het liefst elke week zien winnen, is dat heel goed nieuws. En voor de mensen die wat meer competitie vooraan willen, die moet even wachten nog tot 2026, ben ik bang.
Ja.
Ja. Ja, je ziet niet zo snel dat zo'n dominantie zoals die nu. En dan is het natuurlijk al een rare dominantie. Wat ik net zei, dat het op zaterdag eigenlijk heel erg meevalt. En op zondag opeens niet. Dat is natuurlijk gewoon een goede eigenschap in die Red Bull. Maar je ziet dat niet zo heel snel wordt doorbroken. Hm. Zeker niet als degene, zoals Red Bull, heeft de juiste conceptrichting. En de rest zit in de achtervolging. En dan kom je er nooit meer bij, in principe. Dus dan moet er in Maranello, Woking en Brackley echt wonderen verricht worden komende winter. En ik zie dat gewoon niet gebeuren. Dus Verstappen zit voorlopig nog wel even goed.
Maar, ja. Ja, we hebben nog, ja, het, misschien, we hebben nog steeds hele leuke races. Vandaag was gewoon weer leuk. Er is geen titelstrijd, maar het is wel gewoon een leuk seizoen. Ja, het is als je de races leuk. Gewoon los bekijkt.
Het is toch ook een leuke sport?
Ja, en het zit relatief natuurlijk hartstikke dicht bij elkaar. Dat is natuurlijk ook zo. Maar dat vind ik ook nog wel opvallend. Dat je bijvoorbeeld Alfa Romeo dit weekend altijd eigenlijk best wel de snelheid. En dan heeft Alfa Romeo opeens de snelheid. En Williams of Haas soms. Hè, Hülkenberg die zomaar heel hoog kwalificeert. En voorheen zag je achterblijvers dat echt nooit doen. Nooit. Dat ze opeens een auto hadden die zomaar in de top 3. Albon dit weekend. Dat zag je vroeger echt niet. Nee. Dus wat dat betreft zit het echt wel dichter bij elkaar. En op bepaalde banen kan elke auto zomaar opeens naar voren komen. Dus dat maakt het gewoon wel veel leuker.
Ja, daarachter, ja, eigenlijk kan je dat zo stellen. Je hebt gewoon één man die buiten categorie is. En daarachter zit het hartstikke dicht bij elkaar. Ja. Want de Minardi's van vroeger zijn we gewoon kwijt.
Ja, je hebt geen. Je had Williams nog in 2019, 2020.
2 jaar geleden.
Ongeveer. Ja, dat ze echt mijlenver achter lagen. En nu zitten ze gewoon op de puntengrens. Ja. En er is geen echte mankenelers binnen het gilde van de teams.
Nee, maar oké, en toch nog wel interessant, want de coureurs klagen dat het seizoen te lang is. Nu moeten we niet zeker niet in de klaagmodus, maar is dat voor journalisten dan soms, hoe kijken jullie daarnaar?
Nou, nu de titel wel beslist is, is het wel veel.
Nou, het is sowieso wel veel.
Dus dat merk je dat de rekker wel een beetje uit is.
Ja, nou, wat vooral daarin meespeelt is de reden waarom het seizoen te lang is. En de reden is nu gewoon dat ze zoveel mogelijk willen exploiteren.
Commercie,
geld verdienen. Ja. En seizoen van 20 races echt lang zat. En er hoeven er echt niet nog 5 bij.
Nee. Dus, terwijl het toch er een beetje op gaat lijken. Ja. Er wordt zoveel geruchten van weer in Madrid zag ik laatst weer een kaartje. Ja, dat gaat er ook allemaal komen.
Maar misschien dat het er dan 25 worden, maar echt niet meer dan dat hoor. Dan gaan de coureurs, dat kan ook niet meer.
Nee, dat kan. Volgens mij is dat reglementair ook vastgelegd dat het niet meer dan 25 kunnen.
Dat zou mooi zijn.
Maar 20 is echt genoeg.
Het moet ook wel een beetje speciaal blijven, een Grand Prix Formule 1.
Hè? Ja. En nu zo 3 achter elkaar is gewoon heel veel. Ja. Zeker in een wat we net gezegd hebben.
Ja, maar ja, dan kom je wel weer terug bij waar we dit gesprek net mee begonnen. Is dat het wel een leuke race zijn, want Austin was een geweldige race.
Ja.
En nu is het ook weer, even los van de disqualificatie en afloop. En nu was het ook wel weer een spannende race. Dus dat maakt dan ook goed.
Ja, mensen hebben een leuke avond gehad.
En Interlagos is eigenlijk nooit saai. Dus dat kunnen we...
Interlagos is nooit saai. Ayrton Senna land.
Sowieso. We hebben volgende week een heel leuk feitje over Interlagos.
Heb jij opgezocht?
Niet zeggen.
Ja, echt, nee, dat is echt een spoiler voor aankomende woensdag. Ja. Donderdagochtend.
Ja. Met dank aan collega Jeroen van der Zanden.
Absoluut.
Ja, die is een Brazilië-expert.
Ja, dit feitje is echt... ik kan niet wachten om het te gaan delen.
Ja. Niks verklappen.
Niks verklappen. Nee, ik moet me inhouden. Oké, dan gaan we afronden. Ik zie dat we gewoon... Op mijn teller zijn nu 53 minuten.
Nou, ja, mooi.
We hebben echt altijd veel te bespreken.
Breien er een eind aan.
3:15.
Het is...
oude tijd.
Precies, kwart over twee.
Oude tijd, kwart over drie.
Jij doet niet aan wintertijd.
Nee, dat doe ik niet.
Maar goed, het is inderdaad fysiek, kwart over drie.
Nee, nou ja, voor mij maakt het dus niet uit, want ik zit echt in zo'n ritme. Ik leef niet meer overdag. Ik heb me van de week opnieuw aan mijn ouders voorgesteld.
Wat zei je dan?
Nee, dat is geen...
Okay. We gaan hem afronden. Ik zou alleen nog willen zeggen, vergeet vooral niet te mailen naar podcast@nu.nl als je vragen hebt voor de vooruitblik. En als je dingen wil weten over Brazilië, kan je dat altijd aan ons vragen natuurlijk. Dan kan je nog abonneren via Spotify of via Apple Podcast om een melding te... Of nee, je krijgt niet een melding, maar dan blijf je op de hoogte.
Ik krijg wel een melding.
Ja, dan moet je weer een belletje voor aanzetten.
Oh, oké. Okay.
Nee, je kent het riedeltje wel. En wil je nog bij de theatershow zijn? Ja, we hebben het draaiboek gemaakt.
Maar spectaculair.
Goed, wij van WC Eend gaan het natuurlijk altijd zeggen. shop.nu.nl. Kijk daar even op. Misschien vind je nog een leuk plekje in het publiek. En nodig je vrienden uit en ga ervoor. Ik denk namelijk dat het echt leuk gaat worden.
Wordt één groot feest.
Ja, denk het ook.
Ja.
En het jaaroverzicht van de Formule 1. Je mag mee kletsen en we gaan het publiek in.
Veel interactie.
Ja, wordt leuk. Oké, dat was hem dan, dames en heren. Tot woensdag. Oh ja, waarschijnlijk woensdag gaan we opnemen. Dus dan zie je donderdagochtend de podcast weer online staan.
Oké.
Dat was hem.
Dag.
Doei.
Je hebt geen goeiemorgen, goeiemiddag, goeieavond gezegd.
Nee, ja.
Zit ik niet in één keer dat te denken.
Wat een bevrijding.
Ja. Nee,
het was een donkere tunnel waar we in zaten. Maar,
de kritiek werd te erg.
Ja. De kritiek van je moeder.
Het land...
Het was eerst de podcast producer Frank, die ik toch wel serieus neem. Hè? Of zeg ik dat goed? Nee, als een chef podcast Frank.
Neem je die serieus?
Ja, zeker.
Waarom?
Ja. Frank is ook in het theater mijn steun en toeverlaat.
Okay.
Maar die zei ook dat hij het irritant vond. Toen kwam mijn moeder er nog overheen. Jet. Ja, en toen dacht ik van, nou hier, ik moet ermee stoppen.
Ja.
Dus, en daar was je heel stil blij mee.
Nou ja, zo erg. Ik vind het ook wel leuk om dan te doen alsof ik het heel erg vind.
Oké, okay, ja. Nou ja, misschien zeg ik het volgende keer wel weer.
Nee, nou, doe dat maar.
Okay. Dat doe ik ook niet.